Iedereen een goedemorgen. Kunnen jullie mij allemaal achterin verstaan? Ja, dat gaat goed, mooi. Ik wil vanmorgen met jullie een gedeelte gaan lezen tijdens deze bijzondere dienst. Het is een heel kort stukje. Uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. En daar wil ik een aantal gedachten met jullie over delen. 2 Korinthe hoofdstuk 4. En als je je Bijbel bij hebt, dan wil ik je vragen om met mij mee te lezen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16 tot en met 18. En ik wil vanmorgen met jullie een aantal gedachten delen. En dat wil ik vooral aan de dopelingen meegeven. Houd er de moed in. Nou, misschien zeg je dat hebben we helemaal niet nodig vanochtend. Want we hebben een doopdienst. Een vreugdevolle dienst. Maar goed, we hopen dat er nog veel dagen na deze dag komen. En het zou zomaar kunnen zijn dat je over hoogte zal gaan. Maar het kan ook zomaar zijn dat je door diepte gaat. En daarom moet het niet bij deze dag blijven. Maar wil ik je iets meegeven voor alle dagen van je leven. Wat staat daar in 2 Korinthe 4 vers 16? Daar schrijft Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, aan de gelovigen in Korinthe, maar over hun hoofden ook heen aan ons. Daarom verliezen wij de moed niet. Nou, dat woordje daarom, dat wijst natuurlijk naar de voorgaande verzen, die je vanmiddag allemaal voor jezelf mag doorlezen. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, zegt hij. Want, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, die zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Tot zover dit stukje. En wat was de aanleiding voor dit gedeelte? Misschien hebben sommigen vanmorgen vroeg al een videootje van mij bekeken, wat vanmorgen op mijn YouTube-kanaal is verschenen. Maar wij zijn op dit moment druk met de verhuizing van mijn moeder. En die woont al heel wat jaren in het huis, waar ze nu nog een aantal weken verblijft. Maar als je gaat verhuizen, dan kom je allerlei oude dingen tegen. Sommige dingen heb je gezien, andere dingen heb je gemist. Maar een van de dingen die we tegenkwamen was het Delfts blauwe wandtegeltje met daarop de uitspraak, de spreuk, houd er de moed in. En dat tegeltje, dat is door de jaren heen verschillende keren van de muren afgevallen. Of dat kwam door onze stoeipartijen, dat weet ik niet. Maar een aantal keren is die gesneuveld en elke keer nam mijn moeder weer het initiatief om al die scherven, al die stukjes bij elkaar te verzamelen. Een tube lijm te pakken en die weer aan elkaar te verbinden. En nou kocht zij niet de meest sierlijke lijm uit. Het was een beetje geel-bruinachtige lijm. Dus ik had zelf een andere lijmsoort gekozen. Maar zij koos die lijm uit. En ze zette al die stukjes weer aan elkaar, zodat de tekst weer zichtbaar werd. Houd er de moed in. En na de eerste keer dat bordje sneuvelde, begreep ik dat nog wel. Maar de tweede keer dacht ik, ja ma. En ik heb het haar ook gevraagd, waarom doet u dat steeds opnieuw? En zij gaf als antwoord, ja, juist door die scheuren en die butsen en die deuken heen en die lijmresten krijgt deze tekst, deze spreuk, een veel diepere betekenis. En daarom plak ik het steeds weer aan elkaar en hang ik het opnieuw op aan de wand in onze kamer. En dat zette mij aan denken. Want hoe kan ook ons leven getekend worden door butsen en deuken en scheuren en misschien wel lijmresten? Pas het allemaal maar toe op je eigen leven. En toch worden we ertoe opgeroepen om de moed erin te houden. Nou hoef je je vinger niet op te steken of je dat vanmorgen kan gebruiken. Een aansporing om de moed erin te houden. Maar laten we eerlijk zijn, ook het leven van een christen gaat niet altijd over rozen. En de Bijbel is daar heel eerlijk over. En Paulus die noemt dat tot 2 keer toe in het gedeelte wat we hebben gelezen. Want hij noemt dat in vers 1 van 2 Korinthe 4. Hij zegt daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons is bewezen, hij zegt, verliezen wij de moed niet.
En in vers 16 herhaalt hij dat. En daar begint hij ook met dezelfde woorden. Daarom verliezen wij de moed niet. Het heeft dus niet te maken zozeer met dat wandtegeltje bij mijn moeder aan de muur. Maar het heeft te maken met de woorden van God die Paulus mag doorgeven aan de gelovigen destijds en vandaag ook aan ons. Tot twee keer toe noemt hij dat. Wij verliezen de moed niet. Er staat in het Grieks voor het woord moed een woord dat zoveel betekent als, en dat is heel mooi, wij verliezen de motivatie niet voor de goede zaak. Dat is mooi, hè? Wij verliezen de motivatie niet voor de goede zaak. En laat het duidelijk zijn, die goede zaak, dat heeft natuurlijk alles te maken met de navolging van de Heer Jezus Christus. In voorspoed en in tegenspoed. Die motivatie verliezen we niet. En ik ken jullie niet allemaal. Ik weet ook niet of je persoonlijk de Heer Jezus kent, of je hem volgt. Maar dan kunnen er omstandigheden in je leven zijn, ook als christen, dat je de moed dreigt te verliezen. En dat je er soms niet doorheen komt. En aangezien de Bijbel daarover spreekt, is het blijkbaar mogelijk om die motivatie te verliezen. Al zou je dat niet denken tijdens een dienst als deze. En ik vind het toch heel eerlijk dat de Bijbel daarover schrijft. En als er iemand is geweest in de geschiedenis die weet wat het is om over hoogte en door diepte te gaan, dan is het wel de apostel Paulus. En ik kan niet zijn hele geschiedenis met jullie delen, maar in Handelingen 9 lees je die geweldige gebeurtenis dat Paulus wordt stilgezet op de weg naar Damascus. De Heere God ontmoet hem en hij wordt stilgezet. En het eerste wat hij vraagt, of een van de eerste dingen die hij zegt is: Heere God, wat wil u dat ik zal doen? En dat is een belangrijke vraag. Als jij wil weten of je leven uit God hebt ontvangen, dan kan je het hieraan toetsen. Waaraan, vraag je? Nou, hieraan of de wil van God in jouw leven boven jouw eigen wil staat. Dat is een van de kenmerken van echt geestelijk leven. En dat beleid je ook met de doop. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus een echte geestvervulde doopeling, die heeft zijn wil ondergeschikt gemaakt aan de wil van God. En kan je daar vanmorgen amen op zeggen? En dat vraagt zelfverloochening van je. En Paulus die vroeg het: wat wil u dat ik zal doen? De wil van God bovenaan in ons leven. En wat behoort nou tot die wil van God? Nou, in de Johannesbrieven lezen we: dit is de wil van God, dat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus als je hier vanmorgen bent en de Heer Jezus nog niet kent, dat zou zomaar kunnen, toch? En je vraagt jezelf af: wat is nou de wil van God voor mijn leven? Dan heb ik maar één antwoord: bekeer je en geloof het evangelie. Dat is op dit moment de wil van God voor u, voor jouw leven. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar laat je leiden. Geef je hart over aan de Heer Jezus Christus, nu het nog kan. Wat behoort nog meer tot de wil van God? Nou, als je dan tot geloof gekomen bent, dan is het ook de wil van God dat je je laat dopen. Dat je je laat onderdompelen. Dat wil zeggen dat je met Christus onder water gaat, het watergraf ingaat en met hem opstaat in nieuwheid van leven. De doop door onderdompeling, op grond van het getuigenis, het geloofsgetuigenis, is niet maar een bijkomstigheid zo van: ja, daar denken hun nu eenmaal zo over. Nee, de doop hoort er heel duidelijk bij. Het is een daad van gehoorzaamheid en daarom ook niet vrijblijvend. Vanmorgen gaan we iets zien. Je hebt een hoorbare prediking vanmorgen en je hebt een zichtbare prediking. Dus je hebt dubbele waarde voor je geld vanochtend. Maar je moet iets gaan doen met wat je hoort. En je moet vanochtend iets gaan doen met wat je gaat zien. Goed voorbeeld, doet goed. Volgen. Ja, jullie wisten wel dat dat woordje volgde, maar je durft het niet uitgesproken te hebben, want ja, daar moet je er wat mee, hè. Maar goed voorbeeld doet goed volgen. De doop is niet vrijblijvend of voor een select gezelschap van baptisten weggelegd of zo. Nee, de doop hoort bij de wil van God. En wat zegt het lied in opwekking? Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.
Vrijheid ontvang je door te wandelen in de wil van God. En dit vroeg Paulus zich af, wat is uw wil? Vanmorgen hebben we een doopdienst. En ik werd vrijdag gebeld door een broeder die zegt, Jacques, hoe ziet je weekend eruit? En ik deelde wat ik ging doen en welke spreekbeurt ik heb. Ik zeg, we hebben onder andere een doopdienst. Toen zegt hij tegen mij, nou, dat is een mooi doopfeest dan. Hij zegt, hoeveel dopelingen zijn? Ik zeg, nou, er zijn er 8. Nou, dat wordt een mooi feest. En alhoewel ik begrijp wat hij bedoelde, luister goed hoor, ben ik het niet helemaal met hem eens. Want ik vroeg mezelf af, besef je wel wat de doop inhoudt? En als je daarover nadenkt, dan begrijp ik natuurlijk wel dat het een doopfeest is. Mensen zijn tot geloof gekomen, hun leven overgegeven aan de Heer Jezus. Maar waar ik naartoe wil en waarom ik het even accentueer is, wat beleid je eigenlijk in die doop? Nou, beleid je nogal wat, toch? In de doop beleid je dat jij gestorven bent. Nou, dat is niet eenvoudig, toch? Dat jouw wil ondergeschikt is aan de wil van God. En weet je wat je nog meer beleidt? En daar gaat het me vanmorgen om. De dopelingen beleiden. Ik zou heel veel over de doop kunnen zeggen, maar dit wil ik eruit halen. De dopelingen beleiden. Ik ben één geworden met een verworpen Jezus. Dit moet je onthouden. Als je je laat dopen, zeg je, op grond van Romeinen 6 vers 5, ik ben één geworden met een verworpen Jezus en ik wil de resterende tijd van mijn leven voor hem en met hem leven. Dat is je belijdenis. Dus je bent één geworden met de man die werd gehoond, die werd bespot, die werd bespuugd, die werd gegeeseld en die eindigde aan een ruw houten kruis. Met die man, zeg jij, wil ik verbonden zijn in leven en in sterven. Maar ja, dan moet je er ook op rekenen. Dan kom ik steeds dichter bij 2 Korinthe 4. Dan moet je er ook op rekenen dat diezelfde bespotting ook jou ten deel kan vallen. Als je radicaal voor de Heere Jezus leeft. En als je je laat dopen en als je zijn naam aan publiek beleidt. Kijk, als je het zomaar een beetje op de achtergrond doet. In stilte. Dan zou je niet zoveel last hebben van deze wereld. Maar broeders en zusters, als wij echt radicaal, totaal de Heere Jezus willen volgen. Als wij gevolg willen geven aan wat we hier beleiden straks in het water. Dan zal vroeg of laat ook verdrukking, vervolging jouw deel zijn. Paulus, hij vroeg aan de Heere God, wat wil u dat ik zal doen? Handelingen 9. En weet je wat de Heere God dan zegt via Ananias tot Paulus? Handelingen 9 vers 16. Hij zegt, ik zal hem laten zien, luister goed hoor, hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Nou, had je dat nou verwacht of niet? Dan geef je je leven over aan de Heere Jezus. En het eerste wat je daarna hoort, ik zal je duidelijk gaan maken, Paulus, hoeveel je voor mijn naam zal moeten lijden. Is dat niet tegenstrijdig aan elkaar? Nee, dat is al in de game, zouden wij vandaag zeggen. Daar waar wij de naam van de Heer Jezus vrijmoedig beleiden, broeders en zusters, daar moeten we ook rekenen op bepaalde mate van verdrukking en vervolging. En luister goed, in veel prediking vandaag wordt er geen eerlijke voorstelling van zaken gegeven wat betreft de navolging van Christus. Het volgen van de Heer Jezus en de samenkomst en de evangelieprediking, die moeten vooral heel fijn zijn. En heel prettig. En er moet vooral geen tegenslag zijn in de navolging van de Heer Jezus. Nou, dat is niet het evangelie zoals de Bijbel dat ons laat zien. Integendeel. Wil je het bewijs? De Heer Jezus heeft zelf gezegd in Lucas 14 vers 28, overreken de kosten alvorens je mij gaat volgen. Dat is toch heel eerlijk van hem, toch? Dan kan je een keuze maken, wat wil ik met mijn leven? Maar Jezus zei het niet alleen, Paulus zei het ook in 2 Timotheüs 3 vers 12. Hij zegt, allen die godvruchtig willen wandelen, willen leven, die zullen vervolgd worden. Nu begrijp je mijn thema, houd er de moed in, niet alleen vandaag, maar alle dagen van je leven. Leven voor Christus betekent lijden voor Christus. Broeders en zusters, laten we heel eerlijk zijn tegenover elkaar. Christen zijn is geen zaak van je lekker relaxed naar het einde toe bewegen. Integendeel. Het is een zaak van leven of dood. Het is een wandel waarin je te maken kan krijgen met afwijzing, hoon en spot. En als er iemand is die dat heeft begrepen, maar dat niet alleen, die dat ook aan den lijve heeft ondervonden, dan is het Paulus wel. Je wil vanmiddag wat lezen, hè? Beloof me dit te doen. Lees vanmiddag 2 Korinthe 4 helemaal door. En lees vanmiddag 2 Korinthe 11 helemaal door. Het is ongekend wat deze godsman, Paulus, al niet heeft meegemaakt. Hij is gegeeseld. Hij is gestenigd. Hij was vaak in gevaar. Hij heeft honger geleden. Gevangenschap doorgemaakt. Etcetera, etcetera. Je zal zeggen, ik word er niet echt fris van vanmorgen. Maar blijf rustig zitten. Want het is deze Paulus, en daarom noemde ik dit. Het is deze Paulus die het zegt, wij verliezen de moed niet. Kijk, laten we eerlijk zijn. Als iemand dat tegen jou zegt, in wiens leven het allemaal voor de wind gaat en van een leien dakje gaat, dan zeg je, ja, die beste man of vrouw die heeft makkelijk praten. Die gaat niet door omstandigheden heen waar ik doorheen ga. Maar weet je welke man dit zegt? Dit zegt Paulus die zelf door al die dingen heen is gegaan. Hij is een beproefde christen. Hij deelt geen boekenkasttheologie, maar hij heeft ondervonden wat de navolging van Christus inhoudt en betekent. Dat is belangrijk, hè? Nou kan iemand sowieso de waarheid zeggen, hoor. Maar als een beproefd iemand de waarheid zegt, dan komt het dubbel zo sterk binnen. Ja, nou hoef ik niet zoveel meer te zeggen over die drie versen die ik heb gelezen. Het is deze Paulus, ik heb iets van zijn context, van zijn achtergrond geschilderd, die het vanmorgen tegen jou en mij zegt, houd er de moed in, we verliezen de moed niet. We verliezen de motivatie niet voor de goede zaak. Niet in voorspoed en niet in tegenspoed. En ik zie een aantal van jullie denken en zichzelf de vraag stellen, maar Paulus, heb jij daar goede argumenten voor? Paulus, heeft dat te maken met jouw sterke karakter? Dat jij het wel kan en dat jij wel moed houdt? Dat jij gewoon een hoopvol mens bent van jezelf? Of heeft dat te maken met je intellect? Of heeft dat te maken met het feit dat je aan de voeten van Gamaliel gezeten hebt? En dat je een Hebreeër uit Hebreeën bent? Gewoon een sterke persoonlijkheid? Ja, die Paulus, die kan het. Nee, zegt hij. Het heeft ten diepste niet met mij te maken. Wat een bevrijdende boodschap, vind je niet? Het heeft met de persoon te maken die ik heb ontmoet op mijn weg naar Damascus. Die mij stilzette. Hij is het geheim van mijn leven. En daarom durf ik te zeggen, we verliezen de moed niet. En nu noemt hij drie redenen. En dat is het laatste stukje van mijn boodschap. Hij zegt in vers 16, het eerste argument waarom wij de moed niet hoeven te verliezen is deze. Hij zegt, al vergaat ook onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens vernield van dag tot dag. Vind je dat niet een mooi argument? Paulus zegt, ik heb met twee processen in mijn leven te maken. Met een uiterlijk proces en luister goed, met een innerlijk proces. Paulus, wat is het uiterlijke proces? Nou, hij zegt, mijn uiterlijke mens, die vergaat. En sommigen denken dat dat te maken heeft met het ouder worden. En als je ouder wordt, dan krijg je ook gebreken, of niet? Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg natuurlijk vanmorgen, maar sommige mensen beginnen grijs te worden. Anderen, die zijn al wat aan het kalen, zeg maar. Of die zijn het al. Zo kan ik een hele lijst opnoemen. Onze uiterlijke mens vergaat. Nou, daar hoef je helemaal niet voor te schamen, dus ga je haren nou niet verven als je grijs wordt. Want de Bijbel zegt, grijsheid is een sieraad. Ouder worden doen we allemaal. Maar een dag geleefd is, als het goed is, een dag dichter bij het beste, of niet? En als je Jezus niet kent, dan is het een dag dichter bij het slechtste. Maar de uiterlijke mens, zegt Paulus, die vergaat, dat heeft in de context van 2 Korinthe 4 niet zozeer te maken met het ouder worden en de gebreken, maar veel meer met de fysieke vervolging die hij heeft ondervonden. Hij was zijn leven niet zeker omdat hij de Heer Jezus volgde. En hij zegt, oh ja zeker, mijn uiterlijke mens vergaat, maar er is een ander proces in mijn leven gaande. Mijn innerlijke mens wordt vernield van dag tot dag. Wat is dat een geweldige zegen, vind je niet? Misschien vind je het wel moeilijk. 1, dat je ouder wordt, zou zomaar kunnen. Maar ook 2, dat je te maken hebt met vervolging en verdrukking, in welke mate dan ook. dat is moeilijk, dat is niet eenvoudig. Maar Paulus zegt, er is aan de binnenkant van mijn leven een proces gaande dat ik vernield word van dag tot dag. En waar leidt dat proces toe? Dat mijn gezindheid steeds meer gaat lijken op de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, en dat weegt voor mij veel zwaarder dan die uiterlijke verdrukking en vervolging. Amen. Jullie zijn nog niet zo enthousiast over Paulus, maar dit zegt hij. Hij zegt, dat innerlijke proces vind ik veel belangrijker. Want ik word gevormd door de verdrukking heen naar het beeld van Christus. En daarom verlies ik de moed niet. Tweede argument, vers 17. Hij zegt, onze lichte verdrukking, dat wil ik je ook meegeven, die is van korte duur en die brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Hij somt het allemaal op, hè? Wat een volzinnen kan die Paulus maken. Hij zegt, het tweede argument wat ik je mee wil geven om de moed niet te verliezen. Hij zegt, je hebt een weegschaal, hè? Zo'n ouderwetse. Hij zegt, en daar liggen twee schalen op. Aan de ene kant de verdrukking. Die noemt hij trouwens een lichte verdrukking. En aan de andere kant de eeuwige heerlijkheid. En het is best spannend, hè? Want die weegschaal die staat eerst gelijk. En dan legt hij de verdrukking erin. En dan slaat hij door, hè? Naar de kant van de verdrukking. Maar dan legt hij de eeuwige heerlijkheid van God in die andere schaal. Ja, en welke kant gaat hij dan op bewegen? Paulus zegt, ja, duurt even. Maar uiteindelijk helpt hij toch over naar de heerlijkheid van God die aan ons geopenbaard zal worden. Hij zegt, dat is mijn tweede argument om de moed niet te verliezen. Oh ja, zeker, ik ontken de verdrukking niet. Het is een lichte verdrukking, het is niet makkelijk. Ik moet er doorheen, we gaan er allemaal vroeg of laat doorheen. Maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Is dit een beetje ook jouw weegschaal? Welke kant helpt die op? Herken je daar iets van Paulus? Hij neemt je mee naar een hele diepe geestelijke boodschap. En hij zegt, ik ben gericht op de heerlijkheid die aan mij geopenbaard zal worden. En die telt voor mij het allerzwaarst. Nou, we zijn tegenwoordig van duurzaam, hè? We krijgen straks weer verkiezingen. En dat woord duurzaamheid, dat gaat volop geuit worden door alle politieke leiders. Duurzaamheid. Maar dan hebben we het vaak over 60, 70, 80, 90 jaar. En laat het duidelijk zijn, hè, wij zijn ook rentmeester van de schepping. Maar weet je wat echt duurzaam is? Dat als je de Heer Jezus kent, in Christus bent, als je leven uit God hebt ontvangen, wat blijft tot in het eeuwige leven. En dat je je richt niet op 60, 70, 80 of 90 jaar, maar dat je je richt op de eeuwigheid, op de heerlijkheid die wacht. En dat je je leven zo inricht. Dat dat je focus is en het zwaarste weegt in je leven. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is het tweede argument. En het derde, het laatste. Vers 18. En dat is ook een geweldige sleutel die Paulus aan jou en mij meegeeft. Waarom niet de moed verliezen? Nou, hij zegt twee processen, een uiterlijk proces en een innerlijk proces. Ik word innerlijk gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat kan niemand mij afnemen. Twee, er wacht een heerlijkheid waar niets tegen op kan. Een erfenis die God bewaart voor allen die hem lief hebben. Kan niemand aankomen. Een heerlijke wetenschap, toch? En het derde, het laatste wat hij zegt is vers 18. Hij zegt, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Hey, hoe kijk jij de wereld in? Paulus zegt, weet je waarom ik de moed niet verlies? Hij zegt, ik heb het derde argument. En dat is, ik ben gericht op de dingen die blijven tot in alle eeuwigheid. En hieraan kan je ook toetsen of jij leven uit God hebt ontvangen. Mag ik eens vragen, waar leef je voor? Leef je voor de dingen die je ziet? Oh, je zegt, ik weet al tot welke categorie mensen jij behoort. Jij kan niet meer genieten van het leven en deze wereld. Het is allemaal niks en je mag er niet van genieten. En je mag... Nou, ik geniet ook van de dingen van dit leven. Ik geniet van mijn vrouw, ik geniet van mijn kinderen. Ik geniet van het goede in de dagen van voorspoed. Dat mag, dat heeft de Heere God ons gegeven. Maar weet je wat ik wel besef? Waar ik wel diep van overtuigd ben. Het zijn allemaal tijdelijke, vergankelijke, voorbijgaande dingen. Zelfs mijn vrouw, zelfs mijn kinderen moet ik op een gegeven moment loslaten. Al mijn bezit, ik moet het loslaten. Het gaat als water door je vingers heen. En als dat je leven is, Ja. Dan wil je alles vasthouden, hè? En dan kom je tot de ontdekking, ik kan het niet vasthouden. Ik kan mijn leeftijd niet vasthouden. Ik word ouder, kan ik ook niet tegen. Het gaat allemaal door. Maar Paulus zegt, je moet niet zo gefocust zijn op dat tijdelijke. Wees gefocust op de eeuwige dingen. En daar heb je andere ogen voor nodig. Hij noemt dat in de Efezebrief, Efeze 1 vers 18, verlichte ogen van het verstand. Hey, dan ga je de dingen in het juiste licht zien. Dan zeg je, oké, ik ervaar misschien wel een bepaalde vorm van onderdrukking, van lijden, jazeker. Maar ik kijk verder dan mijn geestelijke neus lang is. Wat een geweldige zegen is dat. Dan zie je mensen voor het hier en nu leven, voor rijkdom, voor eer, voor status, voor genot. He, dat is heel populair, genot. We moeten vooral genieten. Maar er is een oud lied dat zegt, hoe groot is het genot van de wandel met God. En dat is een wandel die hier op aarde begint en die gaat door tot in alle eeuwigheid. Paulus zegt, hoe kijk jij naar deze wereld? Ik zie ook wel de mooie dingen. Ik ben er niet blind voor. Ik dank de Heer ervoor. Maar het bepaalt niet mijn leven, want ik weet, ik ben een vergankelijk mens. En waar komt het op aan? Ja, heel veel mensen willen vandaag leven. Laat mijn leven winst zijn, dan is mijn sterven Christus. Volg je me? Maar dat is niet wat hij zegt. Mijn leven is Christus. Met alles wat over mij heen komt, aan lijden, aan moeite, aan vervolging, aan afwijzing, aan hoon, aan spot. Mijn leven is Christus. En als je leven Christus is, dan is sterven winst. Heb je zo wel eens naar de dag van je sterven gekeken? Het is dus heel bepalend, lieve mensen, hoe wij leven vandaag. Is ons leven Christus, dan is ons sterven winst. Paulus zegt, ik ben gericht op de onzichtbare dingen. En daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar ik wil het zo samenvatten. Het onzichtbare in de Bijbel, dat zijn de profetieën van de Heere God. Dat zijn de beloften van de Heere God, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat zijn de beloften van een toekomstig vrederijk. Dat zijn de beloften van een nieuwe hemel en van een nieuwe aarde. Dat gaat de Heere God allemaal vervullen en hij laat dat werkelijkheid worden. Wat een toekomst, hè? Ik zie er nog niet veel van, zegt iemand als ik om me heen kijk. Ik ben het van harte met je eens. Maar dat wil niet zeggen dat de beloften van God niet waar zijn. Hij zal al zijn beloften invullen. En Paulus neemt jou en mij mee. Hij zegt, houd er de moed in. Verlies de motivatie voor de goede zaak niet. Waarom niet, Paulus? Hij zegt, nou ja, er is een proces in mijn gaande. Dat mijn innerlijke mens vernield wordt. Van dag tot dag en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat een geweldig proces, hè? Dan zeggen ze in jouw leven, het zit je niet allemaal mee, maar jij hebt wel iets wat ik mis. Ja, dat is de Heer Jezus Christus in mij. En hij is er zo van overtuigd in de tweede plaats, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ik heb een andere focus in mijn leven. En in de derde plaats zegt hij, ja, ik laat me niet lam leggen door de dingen die ik zie. Want die zijn van tijdelijke aard. Maar ik leef door het geloof in de belofte van God. En alle beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. Er is zoveel onzichtbaar wat God in zijn woord gelegd heeft, wat zichtbaar geworden is in letters, en daar hou ik me aan vast. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Begrijp je nu dat wandtegeltje bij ons thuis aan de muur? Houd er de moed in. Onze wandtegeltjes, ze zijn niet zonder butsen, deuken, scheuren, lijmresten. Ons leven wordt daar ook door gekenmerkt of gekleurd, zou je kunnen zeggen. Maar die scheuren, die butsen en die deuk hebben niet het laatste woord. Nee, we houden de moed erin. We leven door geloof in de belofte van God. We laten ons met vreugde en in gehoorzaamheid dopen. We nemen ons kruis op en we volgen Jezus na in de wetenschap dat het allerbeste nog gaat komen. Ik wil vragen of de muziekgroep naar voren wil komen. Dan gaan we prachtig dat lied staande zingen. Twee coupletten van Opwekking 43. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in het leger. Samen hem toegewijd. Amen.